komt, is het zevende vers van het hoofdstuk dat we gelezen hebben. De eerste brief van Johannes, het eerste hoofdstuk. Het zevende vers, wij lezen in het woord Gods nu al dus. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met hem. En het bloed van Jezus, de Zoon van hem, reinigt ons van iedere zonde. En we willen in het bijzonder nadenken over die laatste woorden van deze tekst. En het bloed van Jezus, de Zoon van hem, reinigt ons van iedere zonde. Gemeente des Heren, ons tekstwoord is genomen uit die wondere brieven van de apostel Johannes. Hij die door Jezus is ingewijd in het uiterste en waarvan aanwijzingen zijn dat Jezus hem onder ons laat tot het einde der wereld. In ieder geval, hoe wij dit ook mogen zien, deze Johannes was een bijzondere ingewijde, heeft het evangelie geschreven. Deze brieven die ons in de diepste geheimen van het evangelie inwijden. En dan is van hem ook gegeven de openbaring, de apocalyps van Johannes. In dit hoofdstuk spreekt Johannes over dat wat voor hem het belangrijkste is van alle getuigenissen. Hij is getuige daarvan geweest dat het eeuwige woord, de eeuwige wijsheid Gods, waardoor God alle dingen gemaakt had, verschenen is. Niet vluchtig, maar verschenen is als mens. En hij heeft Jezus mogen ontmoeten. Het woord Gods, dat vlees is geworden, dat gestalte heeft aangenomen. En waarvan hij de verkondiging mag doorgeven. Niet als iemand die heeft van horen zeggen, maar die met alle mogelijkheden waarmee een mens iets kan waarnemen of kan ontmoeten. Jezus heeft gezien, gehoord, getast, de onmiddellijke ontmoeting heeft plaatsgevonden. En het staat in een perfectum, iets wat afgesloten is, een gebeurtenis waar anderen geen deel meer aan hebben. Maar wel de verbinding. En dat staat dus een andere tijd. Daarna volgt dan die aoristus. Dat is iets wat voortgaand is. Maar het getuigenis van Johannes is onmiddellijk. Maar het heeft een gevolg. Hij wil overbrengen de blijdschap. Opdat de blijdschap vervuld worden. Ook in degene aan wie hij schrijft. Tot wie hij spreekt. En dan vat hij alles samen, wat hij heeft leren kennen in die ontmoeting met de eeuwige Torah, het eeuwige woord, dat vlees is geworden in Jezus. Alles vat hij samen met één woord, God. En er staat hier niet zomaar God, vaag, maar er staat het woord God met een lidwoord ervoor. Dat betekent dus dat het hier om de godsnaam van Israëls God gaat. Dat God de Heere, zouden we kunnen zeggen, in geen een licht is. Niet een licht, is dat eigenlijk die God. God is licht. En duisternis is in hem gans niet alleen licht. Achter zijn zoveel bedenkselen. Dat er is licht in de wereld en er is ook duisternis. En men wil alles tot God herleiden. Ook het duister en ook het raadsel en ook het kwaad. Het wordt onherroepelijk afgesneden. Dat is wat Johannes heeft leren kennen, wat hij ook getuigt. God is licht. En wat licht is, wie zal het uitdrukken? Wat licht is, we kunnen de gevolgen van het licht ondergaan. En het licht wat we in de wereld zien, moet afglans zijn. Van het licht dat God is. Oude wijs hebben dat ook geweten. Plato heeft ook zo de zon gezien. Als een afschijnsel, als een doorkijk naar het grote licht. Maar enkele aanwijzingen. Maar Johannes zegt licht en die duisternis. Die duisternis die is er. En vooral het duistere in onze ervaring. God is licht en in hem is gans geen duisternis. En dan spreekt Johannes ervan. Als wij in het licht wandelen. Dan hebben wij gemeenschap met hem. Als we in, er staat echt niet in de duisternis wandelen. Want daar kun je eigenlijk helemaal niet in wandelen. Er staat in het duistere. Dat is waar nog niet alle licht weg is. Maar waar zoveel verborgen is. En waar je nog moeizaam kunt gaan. Waarin je zelf ook niet duidelijk wordt. Wie in de duisternis wandelt. Die sluit zichzelf buiten dat licht. Johannes roept op om in het licht te wandelen. En dan zegt hij, dan komen aan onze tekst. Ik zeg het maar zo kort mogelijk om tot de eigenlijke woorden te komen. Het is zo dat als wij in het licht wandelen. In dat licht waarin hij is. U moet zich voorstellen, God straalt dat licht uit. Hij is dus in dat licht, die lichtbron. En dat licht dat straalt uit over zijn schepping en zijn gegeven in de openbaring, dat licht. Er wordt ook gezegd dat de Zoon het licht is, het waarachtige licht, het welk verlicht en iegelijk mens komende in de wereld, in het licht wandelt, die heeft gemeenschap met God. En dan komt daar een ervaring op en dan komen we onmiddellijk bij ons tekst. Maar wij die in het licht schijnen, verschijnen, daarin ons willen bevinden, ons daarop willen richten, we hebben een schuwheid voor het licht. Daar spreekt het Johannes Evangelie op verschillende plaatsen over. En het is heel merkwaardig dat Johannes dan eigenlijk niet in het evangelie daarvan spreekt van de slechtheid. Er is wat kwaad en boosheid die de mens doet terugtreden. Want niemand wil dat de boosheid openbaar wordt. En dat komt dan in het licht. Maar wat vooral mensen tegenhoudt om zich in het licht niet te wagen, dat noemt Johannes eigenlijk heel merkwaardig, de middelmatigheid. De middelmatigheid die zich veel meer aan dat wat het toppunt van het middelmatige is, het duistere wil houden. Want het is niet het een of niet het ander. Dat houdt een mens terug van het gemiddelde, wat kan zijn en waar je het met elkaar wel in kan uithouden. Maar wij ook het donkere, het boze, ja, de zonde blijft. Er wordt dus hier gezegd dat er een belemmering is om in dat licht te treden. En er zijn wel naïeve mensen die daar zo in menen te kunnen treden. En daar vinden we allerlei uitspraken van in de geschiedenis der religies. Ook in de Bijbel. Wanneer iemand zich in dat licht waagt, zomaar, omdat hij meent dat hij daar wel aan toe is, dan gebeurt dat vreselijke, dat het huiveringwekkende van het heilige zo wezen verteert. Het heilige is huiveringwekkend, het is fascinerend, maar het is ook huiveringwekkend en zoals van Ussia gezegd wordt, dat hij de handen uitstrekt naar de ark des Heren en hij omkomt, zo is er gevaar om zo die glans binnen te treden. Waarom? Omdat er een oneindig kwalitatief verschil is, eensdeels, tussen God en mens. Namelijk voor zover die mens zondig is. En Johannes spreekt ervan heel wonderlijk. Er wordt niet over een afleiding gesproken waar het vandaan komt. Want wij denken altijd, als we de oorzaak van iets kennen, het verleden, dat we dan alles daarmee begrepen hebben, verklaard hebben. Dan hebben we er eigenlijk nog maar een heel klein stuk. Maar we zijn als moderne mensen eraan gewoon dat we alles tot zijn oorzaken weer daarin leiden. En het schiet verre tekort. Maar waar de zonde vandaan komt, daarover kan gesproken worden. Daar geeft de Bijbel ook een aanwijzing over. Maar het wordt eerst geconstateerd en het wordt gezegd dat dat nou juist een mens tegenhoudt om dat licht binnen te treden, waardoor die in het duistere blijft, omdat die bevreesd is dat dan wel volkomen uitkomt hoe ver hij leeft beneden de bestemming waartoe God hem bestemd heeft. En dat houdt hem tegen. Argeloze mensen of mensen die onkundig van deze dingen zijn, die zichzelf niet kennen, die treden daar zo in en kunnen verteerd worden, of schrikken dan terug. En toch zegt Johannes dat wij dat licht binnen moeten treden. Hoewel wij, en met nadruk zegt hij dat, hoewel wij gezondigd hebben, zondaren zijn, de zonde aan ons is. En hij zegt, als we dat ontkennen, dan maken wij God zelfs tot een leugenaar. Het is nodig dat we dat erkennen. Maar hoe kunnen we dan dat licht binnengaan? En nu komen we aan iets wat eigenlijk bij alle volkeren bekend was. U weet wel, om tot het licht te komen, wordt er bij allerlei volkeren aangegeven dat er inwijdingen nodig zijn. Wij zijn zo gewend aan de egalité van de Franse Revolutie, dat wij er niet meer over willen spreken, dat er inwijding nodig is en er verschillende graden, trappen van inwijding zijn. De mensen zijn zeker niet gelijk. En wie dat leert, doet onrecht aan mensen en maakt veel mensen ongelukkig. Die gelijkheid, die is een fictie. En als je het zegt, vinden mensen het vreemd, ik herinner me eens dat ik zelfs met een goede kerkenraad het aan de stok kreeg, omdat ik durfde te beweren dat er in het Koninkrijk Gods, in de wereld der engelen, hiërarchieën waren. Dus dat zelfs niet alle engelen gelijk aan elkaar zijn. Er brak een woede uit, bijna een knarse tanden, wat ik helemaal niet verwacht. Ik denk, oh, dus zover zijn we alle al door die geest van die egaliteit aangegrepen. Terwijl, als iemand even iets ziet, zeg je, komt in aanraking met een geest die ver boven je staat. Dan hoef je daar toch niet boos om te zijn. Maar dan kun je verheugen. Ik denk een voorbeeld, componist als Mozart, zoiets groots, zoiets heerlijks. Moet je dat dan naar vinden omdat je dat zelf niet bent? Je kunt dan alleen blij zijn dat Mozart zoveel van de heerlijkheid Gods ons bekend maakt. dat die een spiegel is daarnaar. En dan verheug je daar in het bijzonder in. Maar, nou ja, ik ga daar niet op door, ik geef enkele dingen aan. Het gaat erom om die trappen, die inwijdingstrappen. En nu is er van oud, zei ik al, in de religies bekend dat er verschillende inwijdingen zijn. En nu is het merkwaardige om tot het hoogste licht te komen, is er een inwijdingstrap noodzakelijk die altijd genoemd wordt de reiniging. In het woord van het Nieuwe Testament. De reiniging. En die reiniging, die moet de mens reinigen. Ja, waarvan? Van de zonde. En na die eerste trap van die reiniging volgen de andere van de verlichting, zodat een mens de innerste verbinding met God zelf kan vieren. En daar zijn trappen tussenin van een verheldering ook van de geest, van heel klaar denken. Want het is ook iets moois. Dat is een tussenfase, dat is niet het laatste, maar het is toch een verheffing dat de dingen steeds klaarder worden. En er steeds meer licht overvalt. Dan is die laatste trap het schouwen van God zelf. Maar nu spreken wij vanmiddag over die eerste trap van die reiniging. En die wordt ons hier gezegd door Johannes met die wonderlijke woorden die eigenlijk iedereen wel kent en die iedereen zo vaak uitspreekt. En waarvan je soms de indruk krijgt, zelfs als ze, hoe waar ze ook zijn, als ze uitgesproken worden, dat het soms lege formules schijnen te worden. Als je afvraagt, wat verstaat men daaronder? Men citeert het zoveel malen. Het bloed van Jezus reinigt van iedere zonde. Is dat dan nog eigenlijk? We moeten de woorden op de voet volgen. U weet wel, daar is een algemene leer waarin men dit gegoten heeft. Men noemt dat dan die zogenaamde satisfactieleer. En men spreekt zelfs van een juridische satisfactieleer. Dat wil zeggen, de mens heeft een hoeveelheid schuld en die wordt afbetaald doordat Jezus zijn bloed geeft en zo verzoening brengt over de zonde. Als een soort betaling, dan is het een betaling waar wel een zeker beeld in kan liggen, maar het gaat eigenlijk om veel hogere dingen. Men heeft dat later theologisch zo willen duidelijk maken. De pedagogiek is heel belangrijk, maar het wordt gevaarlijk wanneer je denkt dat het daarmee afsluitend is gezegd. De Bijbel spreekt meestal op heel andere wijze hierover. En we proberen dus dat allereenvoudigste, wat iedereen zegt en wat toch zo oneindig diepzinnig is, op een andere wijze te spellen. Oh, we schieten er ver in tekort. Dat weet ik wel. Maar even iets aanduiden. Laten we de woorden nu op de voet volgen. Het bloed van Jezus. Eerst het bloed. Wat is bloed? We hebben er zo onze voorstellingen voor, u weet wel. Het gaat hier niet om een medische benadering daarvan. Van waar het bloed is het samengesteld. Het heeft er wel mee te maken, dat kun je niet ontkennen. En dan sta je voor dat moeilijke probleem van de wetenschap. Men kan zeggen dat het bloed, zoals het door de wetenschap wordt gesteld, niet het bloed is, maar de voorwaarde. Onherroepelijke voorwaarde van het bloed. En toch kan men dan weer een vrees daarvoor dat men hier toch iets schematiseert van het mysterie. Dat heeft de gnostiek altijd gedaan, heeft het mysterie geschematiseerd. En misschien is het zo dat wij in onze tijd de dingen op geen andere wijze meer kunnen aanpakken dan door te schematiseren. Vooral als we dan maar weten dat ons schema slechts voorwaarde en niet het geheel is. Ik werk dit probleem nu niet uit, omdat het voert zo ver. Maar goed, bloed. Bloed is veel meer. Een collega zei eens jaren geleden tegen me, ja, je moet niet denken dat ik nog veel van die verhaaltjes vertel, want het is zo vervelend, verhaaltjes en preken, maar het is echt gebeurd. Ik was er echt van geschokt. Toen ik veel jonger was, dan ben je gelukkig nog dikwijls weer meer geschokt. Het heeft zijn voordelen. Geloof jij nou, collega, zegt hij tegen me, dat die 5 liter het gedaan hebben? En ik moest eerst nog me bezinnen om te weten wat hij bedoelde. Hij bedoelde die 5 liter van, ja, ik vind het bijna blasfemisch om te zeggen, het bloed van Jezus. Die toch ook 5 liter naar de berekeningen van de wetenschap moet hebben gehad. Ja, dan voel je wel dat je niet op de plaats ben waar je moet zijn om deze dingen te verstaan. En toch kun je het niet losmaken van bloed wat wij kennen, wat ons het leven geeft. Wat een mysterie, wat een raadsel. Men heeft altijd het bloed gezien als het leven. De Heilige Schrift spreekt over het bloed als de nefesh, de ziel van mens en dier. Is dat geheimnis van het bloed. Daar mag je ook bloed niet vergieten. Want het is het bergt het goddelijk leven. En wie het vergiet, die bederft de maagdelijkheid van de aarde. Tast de aarde met van de moeder aarde aan. Daarom is bloed vergiet het ergste wat er is. Offer is een poging om het bloedvergieten te verheffen. Ik duid maar enkele dingen aan en ik kan het allemaal niet uitwerken. Maar bloed, het is ons leven. Wie zijn bloed geeft, die geeft daarmee leven. De moeder voor het kind en het bloed geven ook in overdrachtelijke zin zijn leven geven. Dat valt allemaal samen. Dat is iets. Wat is nu bloed eigenlijk? Naar Bijbelse zin is bloed de drager van het goddelijk leven en van de goddelijke ordening en van de goddelijke levenskracht op het niveau van deze wereld, van onze lichamelijkheid, van de situatie waarin wij geschapen zijn. Zelfs de paradijselijke situatie, het is het leven. En nu is dat, is aangetast. Dat kan aangetast worden zoals de hele mens. En dan werkt dat het eerst ook op het bloed. En het wordt aangetast doordat de goddelijke orde, het ritme van de schepping, de Torah, dat is de ordening waarmee God alle dingen geschapen heeft. Het woord dat in alles is, als dat ritme, als het verbroken wordt. Het is zo zoals een toon, zoals muziektonen vals kunnen worden. Instrumenten ontstemd worden. Nu, dat is op een of andere wijze gebeurd. En nu het woord wat in de Bijbel zonde betekent, waar hier dus sprake van is, waardoor de reiniging van plaatsvindt, zonde is, en zo zou je het beste kunnen zeggen, is het doel missen, ernaast schieten, de bestemming missen, uit het gelid gaan, uit het ritme raken. Kortom, vals spelen, vals leven. En dat, hoe dat komt en hoe dat kan, blijkbaar is dat een mogelijkheid die gegeven is met de vrijheid die aan bepaalde wezens is geschonken, zoals ook aan ons. Maar het is er. En het werkt iets uit. En je kunt het proberen glad te strijken. En je kunt het in een ordening en in een fatsoen proberen te brengen. En je kunt het zo maken dat het nog wel draaglijk wordt. Maar het sleept iets na. Zelfs heeft het te maken met de sterfelijkheid. Zonde en dood hangen in de Bijbel samen. En het herstel onmiddellijk met het leven. Nu wordt er hier gesproken van het bloed. Dat is dus dat leven op het niveau van ons gebracht. Er wordt niet over het bloed in het algemeen gesproken, dat dat reinigt. Want het bloed schijnt aangetast te zijn. Het is ook zo vreselijk dat de ziektes die samenhangen met de ergste ontstemmingen van ons bestaan, ook zich zo dikwijls juist in het bloed openbaren. Daar kunnen we natuurlijk heel veel over zeggen, maar we moeten bij onze punten blijven. Hier wordt niet gesproken van het bloed in het algemeen, maar wordt hier gezegd het bloed van Jezus. Wat is dat dan? Johannes heeft Jezus ontmoet. Wij spreken na zoveel eeuwen over hem. En wij hebben een getuigenis. Het getuigenis van de Heilige Geest. En ik weet wel, maar het treurig is dat mensen die zeggen het getuigenis van de Heilige Geest te hebben, dat ze het zo oneens met elkaar zijn. En het vreselijke is dat ze nog niet eens van elkaar kunnen zien dat er verschillende geestesgaven zijn. En dat je niet allemaal dezelfde hebt gekregen. Hoe heerlijk het is het. En het is nog niet om vriendelijk voor elkaar te zijn, maar hoe heerlijk is het. Als je het kleine stukje dat je heeft toevertrouwd kunt vergelijken met die broeder of zuster die dat andere stuk hebben ontvangen. En dat je het dan kan aanvullen met elkaar en met elkaar blij daarin kunt zijn. Goed, Jezus, Johannes heeft hem geschouwd onmiddellijk. Niet indirect en zelfs niet zoals wij het kennen met alle blijdschap van het geestelijk verstaan, maar onmiddellijk Jezus. Ja, het is Kierkegaard heeft ervan gesproken dat je er wel krankzinnig was om moet kunnen worden. En dat je blij mag zijn dat je daar niet bij bent geweest. Want wie kan het nou verdragen? Het eeuwige woord Gods, de Zoon van God, in die menselijke existentie, in dat bestaan tegenover je. Mens, een lichaam, ook met dat bloed, maar dan zonder zonde, zonder die afwijking, zonder die valse klank erin, zonder die afwijking, die fout die wij willen wegwerken en die dingen nog wel laten lopen, maar die ons nou juist die ontreddering en die ontregeling geeft. In het raadsel, want dat houdt je tegen. Ja, dat licht, als je met God gemeenschap hebt, ja, dan, maar dat andere, dat is het dan toch. Nu staat er heel eenvoudig. Dat bloed, dat is dus het leven, dat goddelijke leven, dat goddelijke licht, dat blijft niet op een afstand, maar dat verschijnt op ons niveau, niet in een bedekking, maar ondanks de beperking van de menselijke existentie, in de volheid, volkomen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Die heeft Johannes gezien. En die weet dat hij vrijwillig de dood is ingegaan, heeft bij het kruis gestaan. En heeft dat bloed zien vloeien. En hij spreekt erover. Zelfs na de dood. Bloed en water. En die speerwond. Het gaat steeds om bloed. Dat bloed is uitgestort. Dat is het hoogste goddelijke leven. Het licht Gods gebracht in de omstandigheden, in de situatie waarin wij zijn, in de volheid. Ja, ik sta er misschien wat over te reutelen, omdat je dat niet allemaal meer zo precies kan zeggen. Het gaat er altijd bij zulke dingen om. Heel anders dan bij een wetenschappelijke lezing, waar je klaar en duidelijk moet zijn. Maar dit gaat om op te roepen. Begrijp je wel? Zo is bij een kunstwerk. Kunstwerk kun je ook niet zeggen wat iedere noot betekent precies. Maar het roept iets op. En dat is de poging voor de mensen die hier misschien geen zin meer hebben om naar te luisteren. Dat ik even zeg waarom het dus eigenlijk gaat. Het gaat om dat oproepen en dan is het dit, dat bloed van Jezus, dat is dus dat goddelijke leven, tot ons gebracht, bereikbaar voor ons. En wat heeft het dan voor functie? Bloed, hoe kan bloed dan reinigen? Wij denken altijd dat reinigen betekent, ik heb er al eerder van gesproken, dat reinigen betekent iets afwassen of schoonmaken. Het eraf halen. Maar dan zit het aan de buitenkant, broeders en zusters. Die reiniging. Wat is nu hier dat reinigen? En we kunnen ons ook moeilijk voorstellen, we kunnen nog voorstellen dat water reinigt. Omdat er een soort afwas in zien, terwijl water ook veel meer bergt. Maar hoe bloed kan reinigen, dat vraagt om beter te verstaan wat eigenlijk reinigen in de Bijbel is. Dat woord reinigen, wat hier gebruikt wordt, ook het Griekse woord, ik heb er eerder op gewezen. Dat Griekse woord hangt samen met het Hebreeuwse kasher. Joden noemen het ook de Oost-Joden kosher. Dat is wel rein, maar het geeft ook het leven, de levenskracht. Het bloed van Jezus reinigt, dat wil zeggen, schept nieuw leven. Herstelt het ritme, wast zo af, dat wil zeggen, voert zoveel nieuwe kracht toe, dat de fout, dat de zonde, dat de besmetting uitgedelgd wordt. En zo is dat misschien een krankbeeld, omdat ik er te weinig verstand van heb, daarom zeg ik het misschien verkeerd, maar u begrijpt wat ik ermee bedoel. Zoals een ziekte in een lichaam, of een afwijking in een lichaam, door de gezondheid van het lichaam soms volkomen uitgebannen kan worden. Zo wordt het lichaam niet afgewassen, maar gereinigd door een levenskracht. Zo is ook dat bloed van Jezus een levenskracht wat de orde herstelt en het doel missen uitband, doordat het doel weer geraakt wordt. Doordat het ritme teruggegeven wordt. Dat de valse tonen weer zuiver klinken. Dat de instrumenten gestemd worden. Zo, dat is de werking, dat is het, de reinigende werking van het bloed van Jezus. En het drijft uit iedere zonde. Ik spreek hier, dit is de eerste trap, er komt veel meer na, daar spreek ik nu niet van. Ik zeg nog eens, dit is de eerste inwijdingstrap. De reiniging. Maar wat is nu de voorwaarde ervoor? Daar spreekt Johannes ook van. En dan moet ik hier nog een enkel woord over zeggen. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben. Zo doen wij de waarheid niet. Het gaat om het doen van de waarheid. Wij verleiden onszelf en doen onszelf dwalen. En de waarheid doen wij dan niet. Het gaat niet om de waarheid beschouwen in Israël, maar de waarheid doen, dat wil zeggen, de Torah, het gebod, moet vlees worden. Het ritme moet een gestalte uitdrukken. De dingen moeten op die wijze gestalte krijgen. Dat is de waarheid doen. Het gaat altijd daarbij om het doen. Als je zegt dat je geen doel gemist hebt, dan dwaal je zelf en Johannes zegt zelf, je maakt God tot een leugenaar. Maar er is iets nodig om in dat licht te treden, om die zonde afgewassen te zien door het bloed van Jezus. Daarvoor moet je ze uitspreken. Dat is moeilijk. Je wijkt ervoor terug en je hoeft het ook niet aan mensen te doen. Als mensen erbij kunnen helpen. Maar er zijn zo weinig mensen die zo grootmoedig zijn dat ze werkelijk een biecht kunnen aanhoren. Zijn er wel, goddank ze zijn er. En die mensen zijn er ook, al staan ze dan niet in een priesterlijk ambt. En dat was mooi, dat er priesters waren, ze zijn er steeds minder. Die boven in individualiteit worden uitgeheven, om werkelijk zo te kunnen luisteren. Maar het gaat uiteindelijk daar niet om, het gaat om, als een oer-reformatorisch beginsel, om het uit te spreken voor God. En dat is nou het moeilijkste waar we in deze tijd mee worstelen, waar al die verwarringen komen. Dat men eenvoudig het niet aandurft en wat op zichzelf zonde is en kwaad is, excuseert en zegt dat het goed is. Daar gebeuren de vreselijkste dingen door in onze maatschappij. Ik weet wel, je kunt ermee slepen, ook wanneer je het beleden hebt. Dan zijn de gevolgen er. En het is afschuwelijk hoe duidelijker je het gaat zien. Maar het uitspreken ervan is zo belangrijk, want dat is de voorwaarde dat de werking van het bloed over een mens komt. Oh, dat niet uitspreken, dat niet beleiden voor God. Als men weet dat men zondigt, dan kan het zo zijn dat een mens er helemaal niet uit kan komen. Dat het verweven is met alles in zijn leven. Dat als die eruit zou stappen, dat hij dan nog andere mensen daarmee kwaad doet en aantast. Ik weet het wel. En het is niet mogelijk in deze bedeling, het kan wel zover komen, maar om van al deze dingen vrij te zijn. Maar het gevaar is dat men het kwade, de zonde dan uit wanhoop, goed gaat noemen. Ook wanneer iemand verwikkeld is in een situatie waar die helemaal niet uit kan komen en waar die de grootste brokken zou maken. Als die eruit trad, dan nog moet hij voor God. Wil hij de reiniging van het bloed van Jezus ontvangen? En dat bloed is zo sterk, heeft zo'n kracht, dat het de zonde uitbandt en een kracht geeft, een overwinning. Maar om daartoe te komen, is het nodig om ook waar iemand geen enkele kans ziet om uit de benarde situatie te raken, het toch voor Gods aangezicht uit te spreken. En er is een aanpak in onze tijd, ook een zogenaamde pastorale aanpak, die dit wil weglaten. En die gaat zeggen, oh nee, dat is niet zo en dat is geen zonde. De Torah is duidelijk genoeg op al die punten. En het mag ook openbaar niet gezegd worden. Want de mensen zijn middelmatig. Houden niet eens echt van de duisternis. Daar zijn ze niet moedig genoeg voor. duisternis. Maar van het gemiddelde, dat duistere, daartussenin, het duistere, dat is het gebied van de middelmatige. Die nog naar het een, nog naar het ander wil. Maar het gaat om die laatste moed en dan hoef je niet voor de mensen te komen. Maar voor God. Spreek je openlijk uit. Voor God alleen. En als dat gebeurt, broeders en zusters, dan ben je er niet uit. En dan ziet het er precies zo uit als hij er naar buiten komt. Alles wat er gebeurd is, er is toch iets veranderd. Want de eerste trap, waardoor het bloed van Jezus voor je bereikbaar wordt, is daar waar dit uitgesproken wordt. Er zijn er twee dingen die mensen vaak beletten. Er zijn er veel meer, maar ik noem er twee enkele. Probeer ik dan als vriend, als pastor, met u mee te gaan kijken. Er zijn mensen die die hele zonmond kennen. En die denken dat ze dan ineens in die hogere gebieden terecht kunnen komen. En het is een dwaling, want dat lukt niet. Er zijn ook mensen die in het eerste blijven hangen. En die altijd alleen maar over de zondevergeving en de schuldvergeving spreken. En nooit verder komen. Nooit zien dat dit de eerste trap is. Een groot deel van de prediking en een groot deel van de orthodoxie komt nooit verder. En meestal nog niet eens eraan. Alleen maar bij het spreken het zogenaamde lijden van zonde. Maar komen dan ook nog niet aan het bloed toe. Oh, u kent al die gradaties in de gemeenten, die al die dingen kennen. Maar het gaat om beleiden. Wordt het bloed bereikbaar. En dan gaat die wonderenwerking komen. Je weet niet hoe het gebeurt. En het, of het in dit leven, in dit bestaan, is een beginsel. Maar het werkt door. Maar het geeft een bevrijding. En een blijdschap. En waar het bloed van Jezus reinigt, dat wil zeggen, een immense kracht wordt in het leven. In de eerste plaats is het kenmerk daarvan de moed. Want moed is een van de hoogste deugden die een mens kan krijgen. Moed hangt ook altijd samen met een kennis van God en met een liefdevol hart. Moed is in dit opzicht uiterst belangrijk om tot deze laatste stappen te komen en ondanks alles te verwachten en te zien dat het leven gaat doorbreken. En het doordringt ons hele leven. De geest gaat oplichten die goddelijke adem. Ons denken, ons zien, ons schouwen wordt duidelijker. Ons lichaam wordt door nieuwe krachten aangegord, die pas duidelijk zullen blijken bij de wederopstanding des vlees. Maar er is nu zoveel al van te zien. Broeders en zusters, ik heb veel te lang over al deze dingen gesproken. Ik kan beter kort van die dingen spreken, maar soms is het moeilijk om het daarin samen te vatten. We hebben gesproken over die eerste trap. Er is een reiniging van de zonde, van het doelmissen, door het bloed van Jezus. Die goddelijke kracht die alles herstelt en die alle zonde wegneemt en omhoog draagt tot God om te herscheppen en te verheerlijken. Amen. Laat ons bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. zingen wij nu tenslotte met elkander van Psalm 33, het 11e vers, Psalm 33, vers 11.